Hartelijk welkom allemaal in het bijzonder professor Balken op deze, ja, voor de kerkraad ook een wat bijzondere avond. We wilden graag doorgaan met onze gemeenteavonden en tegelijkertijd hadden we ook het gevoel dat de lidmatenkringen toch eigenlijk ook mee moesten doen. En verder zat in het achterhoofd ook de idee dat de catechismusprediking in zo'n vacature tijd ook niet meekomt. Oftewel iets van een avond die toch leerzaamheid biedt. En wel over dingen die van belang zijn. Een avond die duidelijk bijbelstudie, bijbels onderwijs wil bieden. En dat is eigenlijk de formule, als ik me zo uit mag drukken, die we gekozen hebben. En dan nog iemand vinden die bereid is om dat inhoud te geven. We zijn ongelooflijk blij dat professor Balken desgevraagd zegt van dit zie ik toch iets als iets van mijn taak. Dat doe ik graag. Hij is bij ons en we zijn dankbaar dat hij er is. En hij wil ook met ons een aantal avonden doortrekken door een heel fundamenteel boek. Hoe hij dat gaat doen, daar had hij zo zijn eigen ontspannen opvatting over. We zien wel hoe het gaat. En als het zat worden, zeggen ze het maar, dan stop ik wel. dat klinkt al heel ontspannen en ik denk ook dat deze avonden ook niet alleen inspanning ten aanzien van het Bijbels onderwijs willen bieden, maar ook ontspanning in de omgang met elkaar, in het ontmoeten met van elkaar. Daarom is er na ongeveer een uurtje onderwijs, en dat gaat ongetwijfeld stevig, is er pauze. En daarna is er interactie met u en komt u met uw vragen en opmerkingen en dan zal er hopelijk iets van een gesprek ontstaan. Ter opening van de avond wil ik met u een psalm zingen, psalm 32 vers 1. Ik zocht iets wat in het verlengde van ook een van de pijlers van deze brief ligt, de zondevergeving. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Mag ik deze avond met u beginnen met gebed. Heer onze God, we zeggen uw naam dank dat wij zo met een deel van de gemeente samen mogen zijn op deze leeravond. Uw woord mag opengaan en wij bidden om de zegen die in dat woord ligt, dat door woord en uw heilige geest ons hart geraakt mag worden en dat daarmee de heilsgeheimen van u een plaats mogen krijgen in ons hart en leven. Heren, we komen samen En tegelijkertijd dragen we ons leven met ons mee. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. We bidden van u. Geef dat zo heel bijzonder in ons leven dat woord van u mag klinken ook vanavond. Dat het ons leven houvast mag geven. Dat het ons richting mag geven. En dat het uiteindelijk ons mag leiden tot de gemeenschap door de verzoening met u. Met God drieënig, denkt u ons. In het bijzonder, professor Balken, wilt u hem geven wat hij nodig heeft om het onderwijs van uw woord, wat ook het onderwijs van de kerk wil zijn, ons te geven. Heb dank dat u in de ambten ons dat wilt schenken. En dat u zo uw kerk wilt onderwijzen en dat niet alleen in de ambten, maar vanavond mag het wel heel bijzonder onderwijs der kerk zijn. Zegent u hem en zegent u ons samen. En voor hen die mee mogen luisteren via de kerktelefoon bidden we ook om uw zegen. Wellicht is die afstand niet alleen ruimtelijk groter, maar doordat middelen gebruikt worden om het woord wat besproken wordt ook hier op het beeld te projecteren, zal het misschien wat afstandelijker voor hen zijn. Begeef dat er ook uw zegen in mee mag komen. Gedenkt u ons als gemeente, hier aanwezig en thuis, door wat voor reden dan ook. Draag ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ik geef u graag het woord en gaan we even de microfoon wat bij u in de buurt proberen te krijgen.
Broeders en zusters, hartelijk dank dat u mij vanavond wilt ontvangen in uw midden. En dat we met elkaar wat mogen nadenken over die brief aan de Galaten. De brief van Paulus die niet zo direct toegankelijk is. En waar wij ons toch wel even voor moeten inspannen. Ik dacht, laten we de moderne techniek maar gebruiken met PowerPoint. Niet om uw plaatjes te laten zien, want die heb ik niet bij me. Maar wel om de tekst wat te ondersteunen, dat u het makkelijker kunt volgen. Ik zou vanavond vooral willen bezig zijn met het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Galaten. En die willen we nu met elkaar lezen. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkend van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het zelf ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelve verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn voorvaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moederslijf afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaar weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. We beginnen, wie was Paulus? De Bijbel bevat geen biografie van Paulus. Er zijn echter weinig figuren in de oudheid en ook in de Bijbel van wie wij zoveel weten. We hebben 13 brieven in het Nieuwe Testament. Daarnaast veel gegevens van Lucas in de Handelingen der Apostelen. Toch zijn er tal van lacunes in onze kennis van het leven van Paulus. Wat deed hij in de jaren na Damascus in Arabië? En wat in Cilicië? En verder, is Paulus in Spanje geweest? Zijn voornemen noemt hij in de Romeinenbrief en ook in de brief van Clemens, een leidende figuur in Rome in de na-apostolische tijd, wordt hierover gesproken. En ook in Spanje zijn veel oude tradities over Paulus' aanwezigheid daar. Clemens getuigt ook van zijn martelaarschap. Clemens wordt een betrouwbare bron geacht. Maar kortom, het is onmogelijk om een precieze levensloop van Paulus op te stellen. Moeilijkheden die Paulus blijkens zijn brieven ondervond, daarover zwijgt Lucas in de Handelingen. Of hij vertelt andere dingen die niet in de brieven staan. Wat was er allemaal aan de hand in Korinthe en in Efeze? We zouden daar veel meer van willen weten. Er waren ook meer brieven aan Korinthe. Die kennen we niet. Wie zijn precies de tegenstanders geweest van Paulus in Galatië? Met Galatië worden wel bedoeld de steden Antiochië in Pisidië, Iconium, Derbe en Lystra. Gemeente door Paulus zelf gesticht op zijn tweede zendingsreis en weer bezocht op zijn derde reis. De brief van de Galaten is dus bedoeld als een rondzendbrief en is ook zijn eerste brief geweest. Daaruit blijkt ook dat de brieven niet in chronologische volgorde staan in het Nieuwe Testament. En dan, we denken aan de tijd waarin Paulus leefde met de dagelijkse zorg voor al die gemeenten. Hij kon niet telefoneren. Hij heeft zijn gemeente slechts zelden kunnen bezoeken nadat hij ze gesticht had. Hij kon alleen corresponderen. En daarbij had hij een zwaar persoonlijk lijden, een doorn in het vlees, waarvan de precieze aard nog nimmer is opgehelderd. Het belangrijkste weten wij wel, Hij werd een verklaarde, van een verklaarde vijand van het evangelie, een toegewijde dienstknecht van Christus, een uitverkoren instrument om zijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Apostolisch gezag. U hoort in de aanhef van deze brief hoe Paulus, hoezeer hij geraakt is door die Galatiërs. Paulus stelt zichzelf voor als een slaaf van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie, de verkondiging van het evangelie van God. Daarmee is zijn onafhankelijk apostolisch gezag vastgesteld. Apostel door Jezus Christus. Ons profiel van ambtsdragers bevat de trefwoorden gevoelig, vriendelijk, aardig. Zo iemand kiezen wij. Hier blijkt dat de voortgang van het evangelie ook gediend is met een zakelijke beslistheid en als het moet met de nodige scherpte. De gemeente is geen pneumatische of geestelijke democratie, waarin een apostel zich moet legitimeren tot genoegen van de stemhebbende leden. Hij spreekt en handelt niet in naam van een gemeente, maar in de naam des Heren. De ambten zijn christocratisch. Voor geen misverstand vatbaar geeft Paulus dat aan. Een geroepen apostel. Niet van mensen of door een mens, maar door Jezus Christus. En het ambt dat hij draagt, daarover is hij alleen verantwoording verschuldigd aan zijn hemelse meester, want Christus regeert. En daarom zijn ook vandaag de ambten in de kerk christocratisch. Apostoliciteit en opstanding. Er staat apostel door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. De apostel is getuige van de opgestane. Hij heeft de opgestane ontmoet persoonlijk. Of liever, de opgestane heiland heeft Paulus bij Damascus de voet dwars gezet. De opstanding is het grote heilsfeit. En daaruit blijkt de voortgang van het heilshandelen van God. Daar is de apostel bij ingeschakeld, onafhankelijk van mensen, van belangengroepen of van instanties. Trouwens, wie door mensen of een mens geroepen is, die moet wel een andere rechtvaardiging verkondigen dan die door het geloof alleen. In de kruisdood van Christus wordt alle leven gekruisigd dat zichzelf wil rechtvaardigen. Dat is een doodlopende weg. Dat leven heeft geen grond, geen lucht en geen licht. Paulus schrijft alleen, ja, maar er zijn broeders om hem heen. Hij schrijft ook uit naam van de broeders uit al die gemeenten van Galatië. Ze worden niet met name genoemd. Maar Paulus is geen wereldvreemde. Er zijn broeders bij hem die alle hem steunen in zijn apostolisch ambt en hem helpen bij het verbreiden van het evangelie in deze wereld. De brief toont in de aanhef ook een apostolische groet. Genade en vrede aan u. Dat is de vrucht van het werk van Christus, genade, sola gratia, genade alleen. En de vrede van Christus, de uiteindelijke vrede tussen hemel en aarde wordt over de gemeente uitgeroepen. En die genade en vrede geldt ook die onverstandige en die betoverde Galatiërs. Zij, voor wie Paulus soms meent dat hij zich te vergeefs heeft ingespannen. Het gaat er in zaken de toerekening niet karig aan toe en Paulus blijft spreken over zijn broeders. Het is en blijft de gemeente van Jezus Christus. En daarom zegt Calvijn, moeten wij ons niet dermate stoten aan de feilen van de leer en van de zeden, dat wij terstond de naam gemeente aan een vergadering ontnemen, waarin alle dingen ons niet behagen. Paulus blijft de gemeente zien en aanspreken
als gemeente van Christus. Vanuit het geloof in de daad van God die mensen rechtvaardigt om Christus wil. Als een partijman of als een bestuurder kun je gemeenten laten vallen of zelfs vervloeken. Bijvoorbeeld lastige gemeenten die niet mee willen in de PKN. Maar de gemeente is niet van die of die of van zus of zo. Maar de gemeente is van Christus. Die heeft die gemeente bevrijd. En in hem is die nieuwe schepping vast en zeker. Zijn kerk is één, heilig en algemeen of katholiek. In het schema van de Joodse verwachting van de toekomst, de Joodse apocalyptiek noemen we dat, werd de toekomende eeuw in het verlengde gezien van de tegenwoordige. Het Nieuwe Testament doorbreekt dit schema. Sinds Pasen breekt de toekomende eeuw deze oude wereld binnen. En het huidige bestel is een bedreigende macht, vijandig. Het is een corrupte manier waarop de wereld in elkaar zit. Niet de schepping als zodanig, maar de schepping onder de tirannie van de vergankelijkheid. Daaruit heeft Christus de gemeente eens en voor altijd bevrijd. Vrijgemaakt van het verslavende systeem van zelfrechtvaardiging, van de werken der wet, zo wil God het. Daarom is Hij onze Vader. Een korte lofprijzing sluit dit gedeelte af. Daarbij ontbreekt het werkwoord in de tekst. Hem is de heerlijkheid of zij de heerlijkheid. De vertaling wil beide uitdrukken. De heerlijkheid komt God toe en het is tegelijk een gebed vol verwachting. Paulus is tijdens zijn leven vaak misverstaan. U leest dat in Romeinen 3 vers 8 gelijk wij gelasterd worden. En sommigen ons laten zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede eruit voortkomen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Volstrekt niet. Paulus heeft op verschillende plaatsen het evangelie moeten verdedigen. In Jeruzalem, in Antiochië, in de Galaten, in de Korinthe. En hij is zelfs binnen de kanon van het Nieuwe Testament al bediscussieerd. Jacobus, die de rechtvaardiging door het geloof alleen lijkt aan te tasten. En in de tweede Petrusbrief leest u, houd de langmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeders Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt, daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en van standvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. En dan is daar dat zinnetje in Galaten 2 vers 11. We hebben dat nog niet gelezen en we komen daar wel op terug. Maar dat ene zinnetje heeft enorme gevolgen gehad. Naar aanleiding van de komst van Petrus in Antiochië. Dan zegt Paulus, ik heb mij openlijk tegen hem, tegen Petrus verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. De paus, die zich opperherder en opvolger van Petrus noemt, komt hier in botsing met de apostel Paulus, die maar van één gezag weet. En dat is van Christus, die het enige hoofd is van zijn kerk. Paulus, die de vaak onvermijdbare duivelse keuze tussen eenheid en waarheid ertoe opgeroepen heeft aan de waarheid de voorrang te geven. Van meet af aan staat Paulus garant voor de nodige onrust in de geschiedenis van de kerk en van de theologie. Hij is een barometer tot vandaag toe. Hij is niet alleen een spiegel, maar ook een lont dat steeds tot nieuwe explosies in het christelijke denken voerde. En het is goed om de fronten daarbij in het oog te houden. Het zijn altijd weer menselijke tradities die de vrijheid en de genade van God overwoekeren en verduisteren. Daar treedt Paulus tegen op. En telkens zijn mannen als Augustinus, Luther, Calvijn of Kolbrugge nodig die Paulus de hand reiken en de verbastering van deze tradities doorbreken. Een van de grootste uitleggers van de schrift is Calvijn geweest. En hij houdt ons voor dat wat wij noemen het Corpus Paulinicum, dat zijn die 13 brieven in het Nieuwe Testament, dat die niet alleen chronologisch voorop staan in de kanon van het Nieuwe Testament, de evangeliën zijn later geschreven, maar dat zij ook de sleutel vormen tot het verstaan van de schrift en ook van de evangeliën. Paulus, die zich met een zekere trots beroept op zijn Joodse afkomst en op zijn Joodse studietijd. In het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn Joodse tijdgenoten. In zijn zending, in zijn apostolaat, botst hij op de massieve tegenstand van zijn volksgenoten tegen de verkondiging van de genade en de vrijheid van Christus. Wanneer dat spoor, deze botsing met de Joden, eenzijdig wordt doorgetrokken, dan culmineert dat, dan vindt dat zijn toppunt in antisemitisme. Rome wordt dan de vervanger van Jeruzalem. Het Jodendom heeft afgedaan. Maar het is dezelfde Paulus die zich verzet tegen de tirannie van de Joodse wet, die de vrijheid en de genade bedreigt. Dezelfde Paulus die schrijft: ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, is de wortel heilig door de beloften van God aan Abraham, Isaac en Jacob, dan ook de takken. Niet gij zijt de takken, gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Zij, de Joden, zijn vijanden van het evangelie om uwentwil. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. De genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En u ziet dat Paulus, ondanks de strijd tegen dat wettische misverstand, toch vasthoudt aan de eenheid van de kerk uit Joden en heidenen. De eenheid van het oude en van het nieuwe verbond. Hoe bestaat het dat mensen in Galatië de duisternis liever hebben dan het licht? Hoe is het mogelijk dat de mensen die het evangelie van de genade aanvaard hebben, in die radicale en in die bevrijdende kracht, dat ze zich zo snel daarvan laten afbrengen tot een inzicht dat alleen in naam het oude bewaart, maar in werkelijkheid geen evangelie van genade is, maar een harde wet van dienstbaarheid? Luther herkende in de gelaten brief de kerk van zijn eigen tijd. Luther identificeerde zich in zijn paradoxen, wet en evangelie, de rechtvaardiging van de goddelozen, tegelijk zondaar, tegelijk gerechtvaardigd, de paradox van zonde en genade. Hij identificeert zich helemaal met die gelaten brief. En hij zegt, en dat staat dan eerst in het Latijn, epistola ad Galatas is mijn epistelsja. Die brief aan de gelaten, dat is mijn briefje, dat is mijn hartebrief. Der ich mich vertrouwd heb, waar ik zo mee vertrouwd geworden ben, is mijn Kate van Bor, dat is mijn Kate, mijn Katharina van Bora, u weet, de geliefde vrouw van Luther. Hij zegt, die brief, die is mij net zo lief als mijn geliefde Katharina van Bora. Paulus schrijft deze brief in verontrusting. Hij is noodgedwongen per brief present in die gemeente waar die brief wordt voorgelezen. Hij werkt op een andere plaats, maar hij blijft op de hoogte van de situatie. En hij reageert heet van de naald. Zo kalm als de Romeinenbrief is, Paulus is ook nog niet in Rome geweest, zo kenmerkt zich de Galatenbrief door heftige emotie. Hij kent de Galatiërs persoonlijk. God neemt mensen in dienst met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht, ook Paulus. En de roeping drukt het eigen mens zijn en het eigen karakter niet weg, maar begint daar juist mee. En alles wordt door Paulus in de strijd geworpen om de kerk te bewaren voor een zieltogend bestaan als een sekte van het jodendom. Sommige figuren in Galatië zijn bezig om die gemeente in verwarring te brengen. En die uitdrukking van sommigen is haast wat laatdunkend. Achter Paulus' woorden hoort men de stemmen van zijn tegenstanders als het ware. Apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens. Je hoort de kritiek volgens het recept: als je de boodschap wilt treffen, dan moet je eerst de boodschapper beschadigen. Daar gaat. Die Paulus is geen echte apostel. Hij is geen ooggetuige van de opstanding, maar een 13e apostel. Hij heeft wel een groepje mensen, een gemeente achter zich staan als thuisfront. Hij is door een mens, of door Petrus, of door Barnabas op stap gestuurd. Diezelfde stemmen zijn achter de tekst hoorbaar bij de versen 10 tot 12 van Galaten 1. Die Paulus is iemand die probeert de instemming van mensen te krijgen, door zijn overreding. Hij komt mensen in het gevlei, door snel tot een compromis bereid te zijn. Paulus brengt een boodschap, gesneden naar de maat van menselijke behoeften. Hij heeft te veel naar de stem uit de cultuurwereld geluisterd en brengt daarom een halve waarheid. Maar wij, denken de tegenstanders, wij brengen de hele en de oude waarheid. Zo maken de tegenstanders allerlei verwijten aan Paulus en zijn apostelschap. Wie zijn dat? Dat zijn Joden-christenen en heiden-christenen, waarmee Paulus in debat is. Jammer genoeg hebben we van die partij geen eigen getuigenis. Het is dus moeilijk om hun eigenlijke argumenten te leren kennen. We moeten wel aannemen dat hun religiositeit een vreemde mengvorm was van jodendom en heidendom. De besnijdenis staat voorop in hun beginselprogramma. Samenhangend met min of meer consequent gepraktiseerde Joodse wettische vroomheden. Maar het is ook vermengd met een zeker heidendom. En heidendom is natuurgodsdienst. Een terugval in natuurreligie. In ieder geval waren de besnijdenis en de Joodse wet de shibboleths van deze ware broeders. Je kunt vermoedens hebben over de relaties, misschien met een Jacobuspartij in Jeruzalem. Er valt weinig te bewijzen. Het zich beroemen op het zaad van Abraham en Jeruzalem als moeder, wat we verderop tegenkomen, zou met slogans van deze groep kunnen samenhangen. Het zijn mensen die met herhaling iets willen, dwingerig. Paulus verdedigt zijn persoon en apostelschap, gaat in op de relatie van wet en evangelie en houdt het evangelie van de genade en de vrijheid in Christus hoog. Het aantal etiketten voor Paulus' tegenstanders groeide in de geschiedenis van de exegese. Men noemde ze judaïsten, mensen die judaïseren, die dus het jodendom erin willen voeren. Ze noemden ze ook gnostici, dat zijn mensen die uit de Griekse wereld stammen. Gnosis is kennis, die een soort geheimleer van kennis hadden langs mystieke weg. Het zijn syncretisten, dat is een, je kunt zeggen dat is een soort mengbeker van christen, van godsdienstige gevoelens. Maar het beeld van deze tegenstanders blijft toch wat diffuus. In ieder geval moet gezegd worden dat Paulus tot mede-christenen schrijft, die hij in het evangelie gekweekt heeft, die zich nu laten meeslepen en afbrengen van het hart van het evangelie, door van het evangelie een wet te maken. Je zou kunnen zeggen, het is een dialoog tussen kerk en sekte. Apostolische verbazing. Paulus haast zich naar de kern. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt. Wel, de ketterij is altijd aantrekkelijk, attractief, plausibel en lucide, helder. de schijn van beslistheid en ernst, het door blijven hameren op een deelwaarheid, het maakt altijd indruk op de massa. De verwondering van de apostel geldt het tempo waarmee de gelaten zich afwenden van degene die hen riep. God roept door de apostel en vergadert zich zo een gemeente van geroepenen. En die roeping is krachtdadig. God roept en dat treft doel. Het is een technische term voor het eigenlijke heilsgebeuren. Geroepenen in het krachtenveld van de genade. En de verbazing is dus een klacht op grond van het heil. Hoe kun je toch afvallen als God je met name heeft geroepen? En de gelaten wenden zich tot een ander evangelie, maar dat is er niet. Alle gepraat over een alternatief evangelie is geklets. Maar het is een feit dat er mensen zijn die Galatiërs in verwarring brengen. Zij bederven het evangelie, daar zijn ze druk mee bezig. Paulus probeert dat gevaar af te wenden. Het zal ook de Galatiërs verbaasd hebben. Wij moeten ervan uitgaan dat die mensen te goede trouw werkelijk dachten dat zij nog eens de puntjes op de i zetten van het evangelie door Paulus gebracht. Niemand is met opzet trouw, dat mag je niet denken. En het trieste van het kerkelijke twist is de gemakkelijke suggestie dat andere mensen met opzet de waarheid van het evangelie bederven. Maar de ketterij is altijd alle even met de beste en met de vroomste bedoelingen gebracht. Dat gebeurt ook onder ons. En de ontmaskering valt alleen te verwachten in het licht van het evangelie van Christus. Daar wil Paulus dan ook zelf aan gehouden worden. Paulus zegt zelfs een engel uit de hemel kan dat niet veranderen. Al zou hij u een evangelie preken, een engel uit de hemel, buiten wat ik u verkondigd heb, die zij vervloekt. Anathema, vervloekt. De vloek, dat maakt onvruchtbaar. Wie zich daarmee bezighoudt, het loopt op niets uit en het draagt geen vrucht. Het evangelie is niet van de mens. Paulus heeft het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar van Jezus Christus. Dat is zijn antwoord aan de tegenstanders. Paulus werkt dat argument uit. Eerst gaat hij in op de beschuldiging dat hij zijn evangelie van mensen ontvangen of geleerd heeft. Het is niet van de mens. En dan toont hij aan, het is ook niet naar de mens. Hij heeft het zelf ontvangen en dat doorgegeven. Het evangelie komt exclusief van God. Zo alleen is het werkelijk evangelie van genade. Onafhankelijk van de mens. En met hun beschuldiging alsof het evangelie door Paulus gepredikt van mensen afkomstig zou zijn, tonen de tegenstanders dat ze zelf niets van het evangelie hebben begrepen. Paulus begint zijn verdediging met zijn eigen levensloop. Hij heeft ook niets te verbergen. De authenticiteit van zijn boodschap staat en valt niet met de persoon van de boodschapper. De kracht van de genade wordt alleen nog maar des te duidelijker als wij zien wat voor mensen God in dienst neemt als verkondigers. Paulus wijst dan op zijn vroegere Joodse wettische levenswijze. Hij was totaal verstrikt in een bovenmate grote ijver voor de voorvaderlijke overleveringen en tradities. Toen heeft hij in zijn verblinding ook op een buitensporige wijze de gemeente van Christus vervolgd. De bestrijding van de tegenstanders is geen zelfverdediging van Paulus. Het is een schuldbelijdenis. En dat is heel groot. U hebt gehoord, zegt hij, van mijn wandel eertijds in het Jodendom. Ik heb de gemeente van God bovenmate vervolgd, geprobeerd haar uit te roeien. En het was consequentie van zijn verkeerde ijver, verblind. Door die traditie van de vaderen keerde hij zich tegen de God van de vaderen, tegen het geheim van zijn genade geopenbaard in de Zoon van zijn liefde. juist als apostel, gaat hij voorop in de belijdenis van zijn schuldige verblinding. Het gezag van zijn apostolaat rust niet in zijn eigen ambitie, maar in Gods genade. Daarom is het niet verwonderlijk dat Paulus deze persoonlijke ontboezeming en schuldbelijdenis voortzet met een onmiddellijke verwijzing naar Gods ingrijpen bij Damascus. Paulus noemt zich de voornaamste der zondaren, eertijds een godslasteraar en een vervolger. Daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot voorbeeld van hen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Deze totale omkeer heeft Paulus zijn wereldhistorische betekenis gegeven. Anders was hij een scherpzinnig rabbijn geworden, wiens naam misschien bewaard was gebleven ergens in een hoekje van de Talmud. Nu is hij geworden een man wiens werk en brieven het gezicht van de hele wereld hebben veranderd. Paulus heeft niet zelf deze levenstaak gekozen. Hij noemt zich afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. En de verkiezing Gods begon al vanaf de moederschoot, ver voor zijn eigen verblinde ijver en zijn farizeese ambitie greep God al in en heeft Paulus afgezonderd tot zijn dienst en geroepen door zijn genade. Afgezonderd. In het Grieks staat daar het woord aphorismenos. Je hoort daarin een klanknabootsing van het woord fariseer, dat ook afgezonderd of afgescheiden betekent. Paulus vergelijkt zijn roeping met Jeremia, zoals later Calvijn zijn roeping als reformator ook zal verstaan in vergelijking met Jeremia en Paulus. Het woord des Heren kwam tot mij, zegt Jeremia, eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Zoals Jeremia met zijn hele bestaan profeet was, tot in zijn profetisch lijden, en daarmee het lijden van Christus vooraf schaduwde, zo verstaat Paulus zijn leven als een apostel van Jezus Christus, die ook in zijn navolging deel heeft aan de overblijfselen van zijn lijden. Paulus ziet achteraf, sinds bij Damascus de schellen van zijn ogen vielen, dat zijn hele leven gericht was op de openbaring van Jezus Christus. Daarvoor heeft God hem bestemd en bewaard, ondanks al zijn verblinding. Christus, die is opgestaan, heeft zich aan hem bekendgemaakt. Zelf had Paulus in zijn waanwijsheid een heel ander perspectief voor zich. Zijn leven in het Jodendom had in dienst gestaan van de wet en van zijn eigen ambitie. Nu veroordeelt hij dat alles in het licht van de genade. Dat was niet een ontdekking van hemzelf, maar een geschenk van God. Ik ben niet waard een apostel te heten, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet te vergeefs geweest. Want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Deze openbaring betekent geen rechtstreekse kennisoverdracht in een mystieke extase, en dat Paulus zo op de hoogte gebracht zou zijn van de daden en de feiten van Jezus' leven. We mogen ervan uitgaan dat Paulus als vooraanstaand fariseer wel degelijk wist wie Jezus van Nazareth was en wat hij deed en wat hij zei. En juist zijn vijandschap tegen de Nazarener verraadt zijn kennis. Daarbij moeten we bedenken dat Paulus al vanaf zijn derde jaar, hij is wel in Tarsen geboren, Maar hij was toch geen Hellenistische Jood, geen Griekse Jood. Hij is al vanaf zijn derde jaar in Jeruzalem opgevoed en opgeleid. Hij heeft in Jeruzalem kennis vergaard. En als hij Jezus vervolgt, dan heeft hij kennis van hem gehad. Zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem dat gij niet weet wat deze dagen geschied is, zeiden de Emmausgangers tegen Jezus. Maar nu maakt Jezus van Nazareth zich op geheel nieuwe wijze aan Paulus bekend. Niet als een of andere rabbi naast anderen, maar als de aan Gods rechterhand verhoogde zoon. De gekruisigde is ook de opgestane. En door deze openbaring heeft de verkondiging van Paulus haar oorsprong in Jezus Christus in zijn zending zelf. God heeft zijn zoon aan Paulus geopenbaard. Dat is het kardinale punt. Hij is geroepen voor de volken, voor de heidenen. God roept Paulus niet alleen met het oog op Paulus zelf en zijn eigen zaligheid. Je kunt eigenlijk zeggen, dat doet de Heere God nooit. Wie hij roept, roept hij tot dienst. Dienst aan God en de naaste. Het is altijd een roeping, een verkiezing tot dienst. Het gaat hier om iemand uit het volk Israël. Uit de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. En God richt zich tot hem ten behoeve van velen. In dat ene lid gaat het om het hele lichaam. Zo werd Paulus, evenals Jeremia, gezonden naar de volkeren. Niet Israël alleen, maar de volken. En daarin gaat het eigenlijk om dezelfde roeping als bij Abraham. Het is de roeping van Israël. Hier is de vervulling aan de orde van Genesis 12, 1 tot 3. Alle geslachten van de aardbodem. De roeping van het volk Israël is ook een afzondering ten behoeve van al die geslachten. Voor Paulus is de evangelieverkondiging aan de heidenen niet een zaak van taakverdeling. Petrus richt zich op de Joden en Paulus op de heidenen. Zo simpel ligt het niet. Maar het heeft direct te maken met de eigenlijke roeping van Israël. God heeft dat volk verkoren om een licht te zijn voor de heidenen. En die roeping werkt door in zijn roeping als apostel. De afzondering van Israël en de afzondering van Paulus zijn beide ten dienste van de hele mensheid en van de hele schepping. En Paulus moet over mens en kosmos, dat is de schepping, moet Paulus in zijn evangelieverkondiging het koningschap van Christus uitroepen. Er zijn ook nog andere apostelen. Opvallend is dat deze ontboezeming, en u vindt dat aan het eind van het eerste hoofdstuk, waarin Paulus de kern van zijn apostolaat blootlegt, in een soort ondergeschikte bijzin staat. Daar ik mijn evangelie van God zelf ontvangen heb, zie ik geen enkele aanleiding dit er goedkeuring voor te leggen aan vlees en bloed. Paulus is niet met vlees en bloed te rade gegaan. Paulus rangschikt ook hen die al eerder voor hem apostelen waren onder vlees en bloed. Net als zij zelf zijn zij zwakke schuldige mensen tegenover de verheven en de hoge God. Ook zij zijn niet in staat om zelf hun boodschap gezag en kracht te geven. En dan wijst Paulus erop dat hij pas 3 jaar na de openbaring van de opgestane bij Damascus naar Jeruzalem is gegaan. Pas na 3 jaar heeft hij kennis gemaakt met Petrus, de leider van de gemeente van Jeruzalem. En verder heeft hij van de leidende figuren daar slechts Jacobus, de broeder des Heren, ontmoet. En die wordt hier door Paulus ook tot de apostelen gerekend. Hij was vanzelfsprekend ten opzichte van Paulus, de persoon van Paulus, de vroegere vervolger, wantrouwen. Dat begon direct al in Damascus met Ananias. En hij trad na zijn bekering onmiddellijk in Damascus op in de synagoge en hij verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. En dan zie je dat ook daar de Joden in verwarring raakten. En dat ze het plan beraamden om hem te vermoorden. Ze hielden notabene dag en nacht de wacht bij de poorten van de stad. Maar Paulus ontkwam in een mand over de muur. Hij kon het niet lang volhouden in Damascus. Pas na 3 jaar kwam hij in Jeruzalem. En ook daar alle schuwden hem, omdat ze niet konden geloven dat hij een discipel was. Zo zijn ook wij mensen altijd bezig om een ander vast te prikken op zijn verleden, terwijl we door de genade Gods mogen weten dat God in ons een nieuw begin maakt. En dan is het Barnabas. En zijn naam betekent letterlijk zoon der vertroosting. Barnevesh, zoon der vertroosting. Barnabas introduceert hem bij de apostelen. Hij blijft 14 dagen bij Petrus. Maar ook in Jeruzalem willen de Joden hem ombrengen. Hij ontkwam naar Caesarea en naar Tarsus. En daarmee, zegt Paulus, ben ik een onbekende, persoonlijk een onbekende gebleven voor de gemeente in Judea. En de enige band tussen deze gemeente en Paulus was die van de verwondering. Ze hoorden van hem. Dat is die man die ze vroeger in Judea hadden meegemaakt. Als een felle vervolger. Als een verwoester van de gemeente. En hij is nu zelf een verkondiger van het evangelie. En dan staat er samen, verwonderen zij zich over de rijkdom van Gods genade, die van een vijand een vriend maakt. Die genade moet worden verheerlijkt. Daar gaat het om. De enige en de eeuwige God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. En die liefde van God is in onze harten uitgestort door de geest die hij ons is gegeven. Met dat evangelie is Paulus als apostel der heidenen, de wereld van het Romeinse Rijk doorgetrokken. Hij was nu een slaaf van Jezus Christus geworden. En waar ging het om? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Here. Tot eer van God de Vader. Mag ik het hierbij laten voorlopig?
We gaan eerst koffie drinken als het zo ver is. En ik zie een duim omhoog gaan. Dus we gaan even opbreken. En die kant uit.
Prima.